Dat is 25 namelijk, waar we bezig zijn met de bespreking van die gelijkenissen die daarvoor komen. In ieder geval drie, namelijk de gelijkenis van de twee dienstknechten, de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden en de gelijkenis der talenten. En we zijn inmiddels bezig met de middelste van de drie, namelijk de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Waar staat, als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, dat is vers 1 dan, van hoofdstuk 25, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet, en 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen, en die dwaas waren, haar lampen nemen de namen geen olie met zich, maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep, ziet de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende, geenszins, omdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Als ze nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende, zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren in de welke de Zoon des mensen komen zal. Zover. En dat was dan de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Een gelijkenis die in de loop der tijden dan toch wel erg uit zijn verband gerukt is geworden. En geleden heeft onder allerlei toepassingen, wind van leer, of hoe dat heet, mag inderdaad, ja. Ik ken iemand, het was Sir Robert Anderson, de beroemde, die beweerde, en dat vond ik dan niet zo'n rare gedachte, die beweerde dat de Bijbel meer geleden had door de... wat hij dan noemt, wat in zijn dagen dan heet de moderne schriftkritiek. Hè? Had dus meer geleden van theologen dan dat de Bijbel geleden had van atheïsten. Van mensen die er gewoon helemaal toch niet in geloofden. En zo is het natuurlijk ook. Als je er niet in gelooft, kun je dat gewoon zeggen. Dan laat je de Bijbel gewoon staan waar die altijd staat. Op de schoorsteenmantel met het koper slot dicht. Bij de buren uiteraard. Hè? En als je er. Maar als je er niet in gelooft en je wil het niet weten, dan moet je dus altijd bezig zijn met erin in te knoeien. Dan moet je dus van alles ermee doen en proberen kloppen te krijgen. Het is niet altijd slecht bedoeld, dat weet ik wel. Maar de uitkomst is altijd zo slecht. En daar hebben wij het altijd over. Hè? Of het bedoeld was en hoe het bedoeld was, dat ja, wie ben ik om daar wat over te vertellen? Het gaat erom of inderdaad de schrift gehanteerd wordt op de wijze die voorgeschreven is. En daar gaat zelfs deze gelijkenis over. Niet alleen is de gelijkenis dikwijls misbruikt, maar ook spreekt deze gelijkenis juist over het misbruik van de schrift. Maar daar hebben wij het nog wel over. In elk geval spreekt de gelijkenis over het koninkrijk der hemelen. En dan weten we meteen dat het gaat om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Meer speciaal gaat het dan om het verschijnsel dat het koninkrijk wel zou komen, maar dat het nog wel even zou duren. Zo zit het er eigenlijk. En ik vat het nu steeds korter samen. Hè? Ik bedoel, ik kan niet elke keer er weer bij vertellen. Ik doe het nou steeds korter. Het spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dus meer in het bijzonder over dat het koninkrijk weliswaar zou komen of openbaar worden. Maar dat het nog wel even zou duren. Daar hebben die maagden in het verhaal, in de gelijkenis, ook mee te maken gehad. Want ze moesten erop wachten. Dat kon wel, maar het duurde wel lang. In Nederland zouden we zeggen, je moet dan brood meenemen, hè. Dan kun je erop wachten. In dit geval gaat het niet over brood, maar over olie. En in de praktijk, wat ga ik nou zeggen? Dat moeten we langzamerhand weten.
Het is ongeveer hetzelfde.
In de praktijk is het verschil niet zo groot. Dat zeg ik dan altijd. Ja, precies. Ja. Want of het nou brood of olie is, het is in elk geval een beeld van leven. En daar gaat het om. Nou, ik neem de draad vooraan weer even op. Er stond dus, ze namen haar lampen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Daar ontstaat meestal het misverstand. En dat komt omdat zodra over bruidegom gesproken wordt, dan krijgen een heleboel mensen krijgen meteen roze wolkjes. Ze krijgen zo'n roze bril op, weet je wel. Dan wordt het ineens van alles. En dan raken ze meteen de draad kwijt van het verhaal. En dat komt ook omdat er natuurlijk een gedachte is die zegt dat de gemeente de bruid is. En dat wij als gelovigen zijn toegevoegd aan wat dan in het algemeen beschouwd wordt als de bruid van Christus. Dat is een heel oude Rooms-Katholieke gedachte overigens, dat mag ik toch wel zeggen. Zonder waardeoordeel uit te spreken. Dat is een oude Rooms-Katholieke gedachte. En sprekend over de reformatie moet ik met de Bijbel mee zeggen, ik weet uw werken. Maar dat ze zijn niet vol bevonden voor God. Nee, dat staat er allemaal over. Dat staat er allemaal over in de Bijbel, jawel. Dat is ook allemaal geprofiteerd. Zijn niet vol bevonden. Dat wil zeggen, het was een eind op de goede weg. Dat staat er ook. Maar er zijn van die dingen die zijn nooit voldoende gereformeerd geworden. Of hervormd geworden. Of hoe moet je dat zeggen? Nou ja, goed. In ieder geval, er zijn een paar dingen al nagelang, hè? Ja. Al nagelang. Maar het gaat er dus om dat zo'n lering inderdaad helemaal niet bijbels is. Wel een kerkelijke oorsprong heeft, uiteraard. Maar daar nog geen gegronde bijbelse. Bovendien.
Zulke dingen zijn er nog heel veel.
Er zijn er heel veel, dit is er één van.
Zelfs rond de kringen.
Ja, dit is. Oh. Welke kringen zijn er, broeder Reizema?
Ja.
Hè? Ook alweer? Nou ja, god, een andere keer dan. Maar inderdaad, het is zo. Je loopt soms. Ik zal niet je zeggen. Hè? Ik ken het verschijnsel heus wel. Je rondloopt met dingen in je hoofd waarvan je denkt, dat is schriftuurlijk. Tot op het moment dat je dan gaat nazoeken en zegt, nou moet ik toch eens weten waar het dan in de schriftuur staat. En dan blijkt in sommige gevallen dat het helemaal nergens staat. Dat duurt lang voordat je daarachter bent, dat kan het niet missen. Natuurlijk duurt het lang, want je moet er de hele Bijbel eigenlijk voor lezen. Maar niettemin, als je daarna klaar bent en je bent niet tegengekomen, weet je zeker dat het er niet in staat. Nou ja, voor 99%, je kunt er overheen gezien hebben. Maar in ieder geval, zo ligt het met sommige dingen. Echt waar hoor. Ja, nou ik zal er geen voorbeelden van geven, want dan worden wij het persoonlijk, vooral voor de reizen, maar vanwege onze kringen, hè. Maar goed. Maar er zijn zo van die dingen die worden algemeen bekend verondersteld, en dat zijn ze ook, maar ze zijn niet bijbels. En voordat dan weer gecorrigeerd is, dat levert wat moeite op. Maar wat ik zeggen wilde, naar aanleiding van dit schriftgedeelte is, dat het dan toch in ieder geval wel merkwaardig is om aan de ene kant te leren dat de gemeente in de Bijbel zou beschreven worden als de bruid van Christus, terwijl dan toch hier deze gelijkenis vervolgens wordt toegepast ook op de gelovigen van vandaag, terwijl een kind kan zien dat het hele schriftgedeelte helemaal niet over een bruid spreekt, wel over een bruidegom. Maar daar gaat het verder niet over, en verder gaat het over die 10 maagden, en nou weet ik het niet, maar ik dacht niet dat die maagden beschreven worden als de bruid of zoiets. Zodat je meteen met een probleem zit. Je kunt deze schriftplaatsen niet zo zonder meer op de gemeente van toepassing brengen zonder daarbij in de problemen te komen. Je moet het dus ook niet doen, want daar gaat het inderdaad niet over. Niet speciaal, in ieder geval. Waar het dan wel over gaat, wel, in ieder geval gaat het over een bruidegom. Dus over een bruid hoef je helemaal niet te praten, want het komt toch in het verhaal niet voor. Dus over een bruidegom. Wie die bruidegom is, dat mag geen enkel probleem zijn. Want die bruidegom is uiteraard de Messias, Christus zelf. We kennen er ook maar één. Nee, dat zeg ik er ook bij, omdat er weer allerlei redeneringen in omloop zijn, waarbij, wat in het Nederlands heet, de kool en de geit gespaard moeten worden. En als je de kool en een geit moet sparen, heb je er twee. En zo heeft men dan uitgevonden dat er misschien in de Bijbel ook wel sprake zou zijn van twee verschillende bruidegommen. Zou dat meer van? Omdat er twee verschillende categorieën worden aangeduid als bruid. Maar ja, dat is in de Bijbel niet zo, dus wij hebben dat probleem niet. Ik wil je dat wel uitleggen. Dat is het verhaal van dat men eerst zegt dat de gemeente de bruid is. Daarna kun je natuurlijk uit de schrift heel gemakkelijk aantonen dat dat niet zo is. Dat is heel gemakkelijk. Je neemt gewoon een concordantie en je zoekt het woord bruid op, overal waar het in de Bijbel voorkomt. En je zult zien dat het nooit op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Dat is heel gemakkelijk. Maar als het al overdrachtelijk gebruikt wordt, gaat het over Israël. Dus verhaal niet meer af, maar als het al zo gebruikt wordt, gaat het over Israël. Waarna men er volgende op gevonden heeft, dan zegt men, ja, dat komt omdat Israël de bruid is van, hoe het nou precies is, dat zijn ze het ook niet over eens, geloof ik. Maar dan is Israël de bruid van, van de Heer, dacht ik, hè, is het verhaal dan.
Ik heb gehoord van, Israël is dan de bruid van God, en wij zijn namen de gemeente in de bruid van Christus. Die uitleg heb ik.
Oh, Cyril, dat vind ik toch leuk dat te horen. Want ik had heus wat anders in gedachten. Ik zou gezegd hebben, Israël is de bruid van de Messias, van de Christus. En de gemeente is de bruid van Christus en Israël is de bruid van het Lam. Waarna je er dus ook niet uit bent, want de Heer zegt, ik zal u mij tot bruid werven. In de Statenvertaling van, nee, in de Nieuwe Vertaling is dat zelfs van Hosea 2, geloof ik. Dan spreekt de Heer, Jehovah, die is dus bruidegom, want hij zegt, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, in de Statenvertaling. Dus je komt er zo toch niet uit. Maar dan worden, om de kool en de geit te sparen, noem ik dat dan, wordt uitgevonden dat er dan twee bruidegommen zijn. De een is dan Christus en de ander is het Lam, of de een is de Heere en de ander is Christus. Zodat er ook twee bruiden zijn, de een is Israël, want dat kun je natuurlijk nooit ontkennen, en de ander is dan de gemeente, maar leg mij nou eens uit wat het verschil is tussen de Heere en de Christus en eventueel het Lam. Ja, dat is goed uitgelegd. Daar is natuurlijk geen verschil tussen. Dat gaat het nou juist om. Hij is dezelfde. De Heere Jezus Christus. De Heere Christus. Er zijn er geen twee. Er is er maar één. En hij is het Lam. Staande als geslacht. Wie is het Lam? Het Lam is de leeuw, de stam van Juda. Wie is dat? De Messias uiteraard. Dat kan niet anders. De beloofde zoon van David die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Je kunt daar niet in knoeien. En je mag het ook niet. Zeker niet als je er geen Bijbelse motieven voor hebt. Ik heb er dus niet veel goede woorden voor over. Want waar het om gaat is dat die dingen worden uitgevonden om een onbijbelse leer die er al is, nog op onbijbelse wijze verder te onderbouwen. En daarmee wordt de Bijbel zelf steeds meer geweld aangedaan. Dan krijg je allerlei begripsverwarringen enzovoorts. Kortom, zo moet het niet. We kennen namelijk maar één bruidegom, dat is de Heer zelf. De Heere Jezus Christus, het Lam, staande als geslacht. Jazeker, in Openbaring is die terminologie, het Lam en de bruid enzovoorts. Dus dat is er maar één en de bruid is er ook maar één. Maar hoe dat ook zij, je kunt dan misschien nog net zeggen, de bruid wordt gevormd door de gelovigen. Dat is ook ongetwijfeld zo. Maar dan toch niet door de gelovigen van onze bedeling. Dat zeker niet, want de gelovigen van onze bedeling worden toegevoegd aan een volk, inderdaad ook een volk, wat niet beschreven wordt als bruid, zelfs absoluut niet, maar wat beschreven wordt als het lichaam van Christus. En dat is niet hetzelfde als de bruid. Het komt meer overeen overigens met de vrouw, in de zin van echtgenoten. Daar komt meer overeen, maar met die uitdrukking moeten we heel voorzichtig zijn, omdat als die uitdrukking in de Bijbel voorkomt, dat de gemeente de vrouw is van Christus, dan staat dat in Efeze 5 en dan wordt er meteen bijgezegd wat het betekent. Niet dat het dus de bruid is, maar dan wordt er gezegd dat het betekent dat de gemeente het lichaam is van Christus. En dat is zelfs veel hoger dan een huwelijksverhouding. Nou, waar het om gaat is dit, dat we hier dus op geen manier rechtstreeks de gemeente tegenkomen in dit verhaal. Bovendien is er helemaal ook niet sprake van een bruid. Dat is allemaal niet aan de orde. Daar moeten we gewoon van af. Daar gaat het niet over. Bovendien, ik heb u dat al eerder uitgelegd, als er sprake is van een bruiloft of iets dergelijks, dan is er eigenlijk alleen sprake van een maaltijd. En daarbij hoeft helemaal niet meteen aan een bruid gedacht te worden. Daar gaat het hier ook niet over. Waar het er wel over gaat, wel, daar hebben we de vorige keer al een tamelijk uitgebreide inleiding opgehouden. En dat moet ik dan nu maar laten voor wat het is. Maar ik kan het natuurlijk toch niet nalaten nog even te vertellen dat we een hele reeks van schriftplaatsen gevolgd zijn, even gauw door de Bijbel heen. Wel een lijst, ik weet niet meer hoeveel. Een stuk of 20 misschien wel, als ik het zo even, nou 15 dan. Dat zijn er wel 20, ja. 20 schriftplaatsen ongeveer dan, waar sprake was van 2x5. Dat wil zeggen, waar sprake was van 10, verdeeld in 5 en nog eens 5. En in vele gevallen, daar is het zelfs heel duidelijk, dat het is 5 links en 5 rechts. 2x5 tegenover elkaar. Zoals er waren Nou ja, dat is dan hier in Matteüs 25, 2 maal 5 maagden. Maar daarvoor waren er bijvoorbeeld 2 maal 5 tafels in de tempel, 2 maal 5 kandelaren, 2 maal 5 stellingen. Tafels namelijk met 2 maal 5 koperen wasvaten erop. 2 maal kapitelen, hoofdstukken, weet je nog? Van elk 5 el, dus ook 2 maal 5 el voor de kapitelen boven de zuilen in de tempel. En dan had je nog 2 maal 5 el voor de twee vleugels van de gerub. En dat soort dingen meer. Dan had je nog 5 bij 5 el voor het koperen gestoelte van Salomo. Overeenkomen met de 5 bij 5 el van het koperen brandofferaltaar. Je hebt ook de 2 maal de 5 roeden in de tabernakel. Aan de lange zijde wel te verstaan tegenover elkaar. De noordkant en de zuidkant. Hè. En daar had je in diezelfde tabernakel ook 2 maal 5 gordijnen aan elkaar gemaakt. Hm? Ja, 2 maal 5. Zo is het steeds. En doorgetrokken, de gedachte doorgetrokken, komen we eigenlijk in het allereerste plaats terecht bij 2 maal 5 geboden op twee stenen tafelen. Zo was dat niet precies natuurlijk, maar voor de typologie was dat uiteraard wel zo. 10 geboden, maar op twee stenen tafelen. 2 maal 5, dus inderdaad, daar gaat het om. En de gedachte die daarachter zit, achter die 2 maal 5, is ook alweer een heel eenvoudig. U mag hem ook nooit vergeten, daarom neem ik de gelegenheid om er weer op te wijzen. Het is namelijk zo dat de 10 altijd te maken heeft met dat God gesproken heeft, God spreekt. Je kunt dat de verklaring van het getal 10 op verschillende wijzen tegenkomen, ook in de literatuur. Er wordt ook dikwijls verwezen op dat 10 staat voor verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid namelijk die de mens heeft. Maar dat is natuurlijk zo omdat God gesproken heeft. God heeft gesproken en daarmee verantwoordelijkheid op de mens gelegd. De verantwoordelijkheid namelijk om te geloven. Neemt hij die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk op zich van die 10, omdat God gesproken heeft, dan krijg je dus de 10 kwadraat. 10 maal 10, dat is de vervulling van de 10. En dat staat voor geloof. Gewoon geloof. Eén kort woord, geloof. Waardoor men, zoals bekend, langzamerhand het koninkrijk binnengaat. Hè? Door de 100, hè? Dat is bekend, hè? Langzamerhand. Maar het staat gewoon voor geloof. 10 is, God spreekt, legt daarbij verantwoordelijkheid op de mens. En de mens dient het woord Gods te aanvaarden of te geloven of, zullen we zeggen, te vervullen. Dan wordt het 10 kwadraat, dat is 100 en dat is geloof inderdaad. Zo is het verhaal. Maar de 10 wordt onderverdeeld in 2 maal 5, namelijk een linkse 5 en een rechtse 5. Soms ook, want zo kan het ook gezegd worden, in een 5 beneden en een 5 boven. In de praktijk maakt dat niet zoveel verschil. Een 5 beneden en een 5 boven. Nee, ik heb heel moeilijk verhaal in gedachten, maar daar waag ik me vanavond niet aan. Het verhaal van de Hebreeuwse Alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, daar kom je het verhaal ook tegen. Maar het is meteen ingewikkeld om het te vertellen. Het heeft er trouwens ook verder niet zoveel mee te maken. Het gaat er maar om dat we dat principe in de gaten houden, dat die 5 altijd verdeeld wordt. Ik heb u vorige keer, geloof ik, verteld. Ja, daar waren we terechtgekomen in het Johannesevangelie. Daar kwam ik nog net in verband met de 5. Om te laten zien dat de 5 uitbeelding is, ook van het woord van God, namelijk van de wet. En dat is eigenaardig, omdat we alle weten dat de wet eigenlijk 10 is. Maar de wet die 10 is, wordt gegeven in de 5 boeken, de 5 boeken van Mozes. Zodat we de hele Bijbel door ook die 5 tegenkomen als de aanduiding van, nou misschien niet wet, maar dan toch in elk geval als Gods activiteit. En dat is altijd zo met een 5. 5 staat er altijd voor geestelijke activiteit. Maar die geestelijke activiteit kan ook van de verkeerde kant komen natuurlijk. Hè, van een andere geest, dus met een kleine letter. En zo staat het ook tegenover elkaar. Maar wat ik maar probeer te vertellen, is dat we in bijvoorbeeld het Johannesevangelie, daar waren we vorige keer ongeveer gebleven, daar vinden wij eerst genoemd in Johannes 4 de 5 mannen van de Samaritaanse vrouw. En toen zei de heer, je hebt er 5 gehad en die je nu hebt, is je man niet. Maar die 5 is een beeld van de wet. Bij de Samaritanen kan het al niet missen, want de Samaritanen hebben zoals bekend niet een heel oud testament. Waar ze over beschikken, ook vandaag nog, want het bestaat nog, hè, zo'n Samaritanen. Die hebben niet het hele Oude Testament. Kijk, wij hebben een hele Bijbel, zeggen wij. De Joden hebben alleen het Oude Testament, zeggen wij. En de Samaritanen hebben alleen de wet, de 5 boeken van Mozes. Dat komt gewoon omdat die sect al bestond. Of die groepering, hoe heet zoiets? Denominatie? Goed. Nee, dat begrijpen minder mensen. Het kan minder kwaad, hè? Die denominatie bestond dus al voordat de rest van de Bijbel was samengesteld. En zelfs voor een groot deel van het Oude Testament geschreven was. Het is altijd leuk om erover te praten. Want het verschijnsel dat de Samaritanen beschikken over de vijf boeken van Mozes betekent tegelijkertijd dat dus die vijf boeken van Mozes niet pas in de Babylonische ballingschap geschreven kunnen zijn, zoals denk ik de meerderheid van de theologen tegenwoordig gelooft. Nou, tegenwoordig, ik loop ook achter hoor. Maar goed. Nee, want de Samaritanen zijn ontstaan in de dagen van de Assyrische ballingschap. En het was dus tamelijk ver voordat de twee stammenrijken in Babylonische ballingschap werd weggevoerd. Dus die boeken kunnen nooit later pas geschreven zijn door Ezra of weet ik veel wie. Want de Samaritanen hadden die boeken al. Heel gemakkelijk. Het Samaritaanse argument heet dat. Onbekend, maar het is heel mooi. Maar goed, de Samaritanen hadden die vijf boeken. En waar het maar om gaat is dat het woord Gods dan toch geopenbaard wordt in de vijf. En dat wordt uitgebeeld in de vijf mannen van de Samaritaanse vrouw. Ik wil zeggen, dat is de wet. De wet in de zin van de Torah, de onderwijzing. Ik bedoel niet de tien geboden, maar wel het onderwijs wat God gegeven had. Maar niet alleen de Samaritaanse vrouw had dat, maar Israël had dat uiteraard ook. Vijf. Ja, later kom je hetzelfde verhaal tegen één hoofdstuk verder in Johannes 5. Waar we vinden de vijf zalen van Bethesda, die hetzelfde uitbeelden, want u weet, Bethesda, dat was een soort van ziekenhuis. Ja, een wat eigenaardige beschrijving van Israël levend onder de wet. Maar onder de wet vind je nou eenmaal kranken, staat er, blinden, kreupelen, en er stond nog wat, geloof ik. Nou, goed. En dat was Johannes 5. Dat is een situatie onder de wet. Die lui die bevinden zich dan ook in vijf zalen. In de vijf. Ze worden als het ware ook daardoor beheerst. Net zoals de Samaritaanse vrouw beheerst was door die vijf mannen. Want daar komt het in de praktijk op neer. Waarna aan die lui in Bethesda gevraagd wordt. Nou ja, aan één ervan in ieder geval. Wilt gij gezond worden? Wat op zich een wat vreemde vraag is. Heb ik altijd gevonden. Maar
ja, waarom mag je er anders?
Maar zo langzamerhand heb ik de indruk dat het toch niet zo'n domme vraag is. Want langzamerhand ken ik toch ook wel mensen die wel ziek zijn, maar niet genezen willen worden. Maar, hè? Die onder de wet leven of zo? En die er niet vanaf willen? Die eraan kapot gaan, maar die dat willen? Nee, die het zelfs nog lekker vinden ook, maar goed. Daar zal ik dan maar niet verder over praten, maar zelfs dat komt voor. Jawel, wilt gij gezond worden? Hij was 38 jaar ziek, net zo lang als dat Israël in ongeloof dwaalde door de woestijn. Daar is het dus een beeld van, kan niet missen. Wilt gij gezond worden? Nou, hij werd gezond, maar de verwijzing naar die vijf zalen is daarbij in de eerste plaats interessant, omdat het verwijst inderdaad naar het Oude Verbond, naar de boeken van Mozes in de eerste plaats. Daarna staat er een schitterend verhaal bij, en ik vertel het gewoon uit het hoofd, want u wordt geacht het al lang te kennen. Het schitterend verhaal van de wateren van Bethesda, waarbij de wateren geen geneeskrachtige werking hadden. Maar, en er komt meteen een apocryfe tekst, hè, een omstreden tekst, maar het staat er echt. En ik laat het er ook graag staan. Maar staat er, een engel zou afdalen in het water, of daalde af in het water, of hoe dan ook maar. Maar een engel zou afdalen in het water en in het water roeren. Nou ja, het water in beroering brengen. Goed. En daardoor komt het water dus tot leven, want als beweging is, dan is er ook leven. En de eerste die er dan in zou vallen, vallen of geworpen worden. Maar de eerste die daarin zou afdalen, die zou genezen worden. Waarna de vraag is, en wie was dat? Wie is de eerste die erin viel? Dat is de laatste vraag. De eerste vragen zijn veel makkelijker. Het stilstaande water, waar is dan een beeld van? Dat is het Oude Verbond gewoon. Het is gewoon het Oude Verbond. De dood dus, ja. Het Oude Verbond. Een bediening des doods. Bethesda met zijn 5 zuilengalerijen of 5 zalen is de Torah, de boeken van Mozes, de wet. Bediening des doods, het water staat stil. Het was het water van Mara, als je het mij vraagt. Daar moest ook iets in afdalen om het gezond te maken.
Eindhout, ja.
Eindhout, ja. De betekenis is gelijk, uiteraard, hè. Maar het water was een bediening des doods. Dat wil zeggen, als die kreupele man erin geworpen zou worden, zou hij erin verdrinken. Toch? Denk ik. Nou ja, of hij moet geholpen worden, maar daar ging het nou juist om. Hij zegt, ik heb geen hulp, ik heb niemand die me erin kan gooien. Er was ook niemand die hem eruit zou halen, vrees ik. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het was een bediening des doods. Maar er staat, een engel zal erin afdalen of daalde erin af. Wie die engel is, weet je nu natuurlijk ook. Dat is de Heer zelf namelijk, de engel des Heren. Dat is de Heer zelf, die zou afdalen, dan moet je niet meteen zeggen in de dood, maar wel dat hij zou komen onder de wet. Want dat is het. Op de Galaten 4, in de volheid des tijds, als zover was, in de volheid des tijds, zou de Heer komen onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij, maar dat is de gemeente, opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Dat is letterlijk Galaten 4 was het al, hè? Ja. Dus het stilstaande water van Bethesda is gewoon het oude verbond. De wet als zodanig, de wet als wet. De linkse 5 worden dan. Maar zodra de engel daarin afdaalt, zodra er iemand anders in het water is, die het water tot leven brengt, blijkt het niet meer een linkse 5, maar een rechtse 5 te zijn. De 5 komt tot leven. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. En als het water dus tot in beweging zou komen, dan is dat uiteraard eigenlijk een beeld van het nieuwe verbond. Maar let op, het is het nieuwe verbond zoals het voortkomt uit het oude. Het enige is dat het oude tot leven gebracht zou moeten worden. Er zou in geroerd moeten worden. Je zou er iemand in moeten vinden. Er zou iemand in die wet moeten zijn, hè? Nee, ik bedoel het letterlijk. Daarin zou iemand moeten zijn die het tot leven brengt, en dan blijkt het inderdaad de bediening des levens te zijn, maar dan ben je terecht bij het nieuwe verband. Bij een bediening ten leven. Nou, wie er in die wet is, is uiteraard de Heer. En dat is het best bewaarde geheim van de Bijbel, maar het is ook het meest belangrijkste. Namelijk dat wij in de wet, in de boeken van Mozes, de Messias zouden zien. Wie is dat eigenlijk, Adam? Nee, goed, vooraan beginnen. Ik moet eigenlijk nog eerder beginnen. En God zeide. Wat is dat eigenlijk, het woord van God? En God zeide, daar zij licht. Wat is dat eigenlijk, licht? Of wie is dat eigenlijk? En toen maakte God een uitspansel tussen de water. Wat is dat eigenlijk, dat uitspansel? Wie houdt die wereld in stand? Wie draagt dat? Wie is die Atlas? Met een hoofdletter. Nou, enzovoorts. En er komt het droge land uit de water op. Maar wie is degene die boven die water uitkomt? Nou, zo kun je nog uren doorgaan dus, hè? En dan ben ik nog niet eens bij Adam. Wie is dat eigenlijk, Adam? Die heerschappij zou hebben over de hele aarde. Die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Over de vogel des hemels en over de vissen der zee. Waarna een rib uit zijn lijf genomen werd, staat er. En de vraag is, wie is die vrouw eigenlijk? Goeie, hè? Zijn bruid? Nee hoor, Adam heeft nooit een bruid gehad. Je weet wel wat er staat in Genesis, is het niet? Er staat toch, hij zegt, dit is vlees van mijn vlees en been van mijn benen.
Ja, waarin?
Het was zijn lichaam, maar het stond alleen naast hem nu. Ja, dat staat er ook. Nou, dat staat niet in Genesis 2, maar het staat wel in Efeze 5. Dat staat er echt, precies zo. Daar wordt Genesis 2 geciteerd en dan zegt Paulus, maar dat is wel een, die verborgenheid is weliswaar groot, maar ik heb het ook over Christus en over de gemeente. En hij haalt precies die tekst aan en zegt, vlees voor mijn vlees enzovoorts. Dat was zijn lichaam, daar gaat het nou juist om. Die was niet van buitenaf tot hem gebracht, maar die was uit hem genomen. Dat was jezelf. Dat is de gemeente. Maar dat is niet een bruid. Dan heb je het verhaal weer. Hè? Dan zeg maar, jammer, de gemeente is de bruid. Want er staat toch zelf in de Bijbel dat Eva een type is van de gemeente. Ja, dat staat ook in Efeze 5. Maar de bruid wordt niet genoemd. En er staat precies tegenovergestelde. Die bruid wordt niet ergens anders vandaan gehaald. Maar in tegendeel, die werd uit hemzelf genomen. Dat is de gemeente die inderdaad één geheel is met Christus. Die misschien naast hem staat, ergens of zo. Dat kan heel goed dus blijkbaar. Maar die toch zijn lichaam is. Nou ja, het is maar wat je eronder verstaan wil natuurlijk. Maar je kunt, ik bedoel zo, je kunt zoals twee verschillende dingen zien. Christus en de gemeente, dat is waar. Maar het is één geheel. En het leven wat in Adam was, was hetzelfde leven als wat in zijn vrouw was. Dezelfde geest, ze waren door één geest. Tot één lichaam gedoopt. Zo zit dat. Was hetzelfde leven in. Zijn eigen lichaam, dat is het hele verhaal. Daarom gebeurde dat zo. Nou enzovoort, wie is dus Adam en wie is die Eva eigenlijk? Kortom, het grote geheim is, dat ja, ik had echt verder moeten gaan, hè? En wie is Abel eigenlijk? En Seth, een ander zaad. En Henoch, Noach, even grotere stappen nemen. Wie is dat eigenlijk? Er is altijd maar één antwoord. Het is altijd Christus. Spreekt altijd over de Heer. En pas dan wordt het verhaal interessant. Dan komt het water, dat is ook woord, hè? Water is ook woord. Dan komt het woord, het water dus, tot leven. Als die engel des Heren, als de Heer zelf dus daarin gevonden wordt, dan komt het tot leven, dan is het in beweging, dan wordt het mooi om het te lezen. Eigenlijk moet het dus zo zijn, langzamerhand, dat als we Genesis 1 lezen of Genesis 2 en we lezen daarover de schepping van de mensen, zo moeten we eigenlijk meteen denken aan Christus. De laatste Adam. Ja, niet uitsluitend natuurlijk. Maar dat is waar het werkelijk over gaat. En dat is wat ons in de loop der tijd en ook in de loop van de Bijbel geopenbaard is. Dan moeten we de consequentie uittrekken. Het spreekt over Christus. God spreekt over zichzelf en over zijn eigen zoon. Nou, daarmee komen de dingen tot leven. En dan heb je niet meer een wet van gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Want dan val je maar van achterover, staat erbij in Jesaja 28. Maar in tegendeel, dan blijkt een rechtse vijfde te zijn en bediening ten leven. Dat is de andere kant van de wet. Het andere aspect. Ik bedoel niet de andere helft, maar ik bedoel echt. Dat is de andere kant, de belangrijke kant van de wet. Nou, dat is wat overal in die vijven wordt uitgebeeld. Bij Israël heb je trouwens ook zo'n negatieve kant, die heb ik ook vorige keer niet genoemd. Je hebt Israël namelijk, wat geregeerd wordt door de wet, dat is dus door een vijf eigenlijk. Maar je hebt aan de andere kant net zo goed dat de Filistijnen ook geregeerd worden door een vijf. Dat is de linkerkant. De vijf steden de Filistijnen. Altijd zo geweest, altijd zo gebleven. Tot in de dagen van handelingen aan toe. Vanaf Abimelech in de dagen van Abraham tot in de dagen van handelingen aan toe waren het de vijf steden, de vijf vorstendommen dus van de Filistijnen. De Filistijnen waren ook vijf, maar ze zijn een uitbeelding van het natuurlijke Israël. Levend onder de wet. Het zou je gedacht zijn wat er gebeurt als je daar de Heer binnenbrengt. Is er iemand nog wakker vanavond? We gooien de hele Bijbelse geschiedenis even.
Ja, dat valt heel boven.
Ik ben even aan het roeren. Ja, ik ben even aan het roeren. Doe ik met opzet natuurlijk. Ter illustratie. We roeren erin. We brengen de ark dus even bij Dagon, de vissergod van de Filistijnen. En dan valt hij al van zijn stuk. Ja.
Is met, helemaal... met de hand op de rempel, hè?
Ja, precies. En met die vijf muizen, weet je niet. Er waren er ook vijf dus.
Twee zweren,
ja. Nou ja. Vijf broden worden gegeven aan 5000 man, samen met twee vissen. En het is de uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dagen, die brood krijgt, leven namelijk, van de Heer. Nu, in deze tegenwoordige bedeling, de vijf broden is uitbeelding gewoon van Gods genade, geestelijke activiteit, want daar gaat het eigenlijk om. Dat is de primaire betekenis van de vijf. Gods geestelijke activiteit, Gods kracht, die werkzaam is. En dus vijf broden aan 5000 man, dat gaat allemaal over de gemeente in de vijfde bedeling, der verborgenheid, want dat is een vijf, en der genade, want dat is ook een vijf. En dat er twee visjes zijn, dat wijst uiteraard in de eerste plaats op het eerste geboorterecht van de gemeente. En daarna ook op het verschijnsel dat de gemeente gevormd wordt uit Jood en Heiden. Met langs de achterdeur nog dat de gemeente geroepen wordt uit Jood en Israëliet. Maar die is moeilijker om uit te leggen. Ja. Maar dat is er ook één. Nou goed, en daarnaast hebben we ook nog een andere wonderbare spijziging. Dat is die van, even praktiseren, van 7 broden aan 4000 man. Ja, zo was het, ja. 7 broden aan 4000 man. En dat slaat niet op de roeping van de gemeente, maar slaat op de roeping van Israël. Dat is een ander verhaal. Dus 7 broden heeft te maken met al Gods heilswerk, zal ik maar zeggen. Dat is 7 altijd, hè. Spreekt over het volledige heilsplan van God. Gegeven aan 4000, dat zit op het natuurlijke volk Israël. In de eerste plaats onder de wet, maar het doet er niet speciaal toe. Het is gewoon het natuurlijke Israël. En daarna is er nog 7 broden over. Hè. Dat wil zeggen, dat slaat voor de, of 7 korven zijn er over. Dat slaat op de volkeren die na Israël ook alsnog tot geloof zullen komen. Dat zijn er dan niet 7, maar 70. Maar dat doet dan niet de zaken. Dus 7 broden aan 4000 man, dat is het beeld van Israël, waarna er 7 korven over zijn. Dat is voor de volkeren. En de andere was 5 broden aan 5000 man, dat slaat op de gemeente. En daar zijn er nog 12 over, dat is voor Israël weer. Ja, en ze staan zelfs pal achter elkaar, deze beide tekenen in Matthäus. Omdat de een spreekt over aardse dingen en de ander spreekt over hemelse dingen. Dus direct met elkaar van doen. Nou goed, bij 5 moet je dus altijd op je hoede zijn. 5, zegt men, is getal van de genade. Dan moet je dus niet zo zonder meer zo zeggen. Er zit altijd iets achter. Het is niet onjuist, het is maar een halve waarheid. Want de waarheid is dat 5 spreekt over de geestelijke dingen. Dingen van buiten deze wereld. Spreekt over in principe eigenlijk geestelijke dingen in het algemeen. Maar daar kennen we 2 vijven tegenover elkaar, een linkerkant en een rechterkant. De ene kant vind je geestelijke dingen die wel degelijk leiden tot de dood. En de andere kant vind je geestelijke dingen die wel degelijk leiden tot het leven. En in het woord van God vind je het allebei terug. Bediening des doods, is het oude verbond. Bediening ten leven, is het nieuwe verbond. Maar het nieuwe ligt verborgen in het oude. En andersom, het oude wordt het nieuwe wanneer je in het oude Christus zit. Nou zijn we toch theologisch bezig, dan ga ik even door. Ik zei dus, het oude wordt het nieuwe als je in het oude Christus ziet. En als je in het oude Christus niet ziet, heb je echt alleen maar de wet, een verzameling leefregels. Daar moet men van verlost worden. Maar de enige manier om ervan verlost te worden is niet het aan de kant gooien, want dat blijf je achtervolgen. Dat raak je niet kwijt, dat blijft aan je kleven, dat blijf je achtervolgen. Daarom zijn er zoveel die het wel zouden willen, die er wel af zouden willen, maar die niet kunnen. Maar de enige manier om eraf te komen is te weten waar het werkelijk over gaat. Zodat bij het lezen van de wet onze gedachten niet meer uitgaan naar gebod op gebod, regel op regel enzovoorts, maar zodat onze gedachten uitgaan naar de Heer. En dan ben je eraf. Want als ze uitgaan naar de Heer, dan komen we dus vanzelf terecht bij het nieuwe verbond. En dat is waar het om gaat, want het Nieuwe Testament zegt uitdrukkelijk dat het nieuwe verbond getuigenis heeft van het oude. Oftewel, het oude spreekt over het nieuwe. Maar dan moet je wel het nieuwe kennen en willen zien. De overgang van oud naar nieuw wordt gevormd door de eerste komst van Christus. Dat is die engel die in het water nederdaalt. Of dat is een stuk hout wat in het water van Mara geworpen wordt. Enzovoorts. Er zijn nog een paar van die voorbeelden. Maar ik laat ze maar weer even buiten beschouwing. Nou, dan vind je hier 10 maagden bij elkaar. Een beeld van het woord van God. Je hebt 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. Wat zou het nou uitbeelden? Makkelijk. Ja, ja, je kan jezelf wel voor de kop slaan dat je het niet eerder gezien hebt. Jawel, dat natuurlijk. Hè? Maar wat zou het uitbeelden? Dat is makkelijk genoeg. Tien staat voor het woord van God in het algemeen. God heeft gesproken. Aan de dwaze kant... Ja, dat ligt zo voor de hand, dat kan ik niet eens uitleggen. Aan de dwaze kant vind je dan dat het woord van God slechts gebruikt wordt als wet. Dat wil zeggen gebod op gebod, regel op regel. Kortom, het oude verbond in de dagen van de bedeling van de wet, zullen we dan maar zeggen. Is niet beperkt tot een bedeling trouwens hoor. Want het komt vandaag allemaal nog steeds voor. Dat is de dwaze kant. En wat er zo dwaas aan is, wel eenvoudig. De wet mag dan leven in zich hebben en leven beloven. Dat is ook zo, maar het schiet tekort. En het leven wordt hier uitgebeeld door olie, maar er is olie te weinig. En aan de andere kant van het verhaal, aan de wijze kant, vind je dus dat men wel degelijk olie genoeg heeft. Maar het wordt ook op twee verschillende plaatsen bewaard, overigens. Men heeft... Nee, staat erbij. Ja. Men heeft namelijk, moet je eens kijken wat er staat. Er staat vers 3. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Dus alleen een lamp. Nee, in onze dagen zou dat de zaklamp geweest zijn met van die batterijen erin, weet je wel.
Geen reclame. Nee, dat gaat duren, zelf een andere met elkaar.
Nou ja, is ook wat. Nou goed. De vraag is naar wie er langer meegaat. Dat maakt niet uit, ze gaan sowieso op. Ja. Batterijen, dat is een verschrikking. Je hebt er altijd te weinig bij je. Waar dan ook, in je Walkman, als je die bandjes draait, weet je, die bandjes, die wit is al, maar goed. Maar die bandjes zijn altijd je batterijen leeg. Dat is zo'n scheerapparaat, altijd de batterijen leeg, flitsapparaat. Het is altijd hetzelfde verhaal. En met een lamp, met olie, is precies hetzelfde verhaal.
Olie is
al. Ja, en straks rijdt u naar huis en... Ja. Accu leeg, tank leeg. Nou ja, enzovoort. Altijd te weinig. Je moet het extra meenemen, dat is het gewoon. En dat is ook wat gebeurt. Want die dwaas waren namen alleen de lampen mee. Er zat dus wel olie in. Maar de wijzen namen olie in haar vaten. Met haar lampen. Dus ja, de olie in de lamp. En de lamp zelf heeft uiteraard ook zo'n oliereservoir. U bent waarschijnlijk ook op de zonderschool geweest, dus dan weet u precies hoe zo'n lamp eruit ziet. Nooit bij de Heilige Landstichting geweest, of het Bijbels Museum, of weet je veel. Bijbels Encyclopedie staat het ook wel in.
Bij jou heb ik het
geleerd. Hè? Ja, is het waarachtig? Ben je al zo vroeg... Nou ja, des te beter natuurlijk. Maar in ieder geval, zo'n lamp is gewoon een schaaltje eigenlijk met olie. Daar komt het ongeveer neer met een klein tuitje. Maar in plaats van dat je daardoor het tuitje het olie eruit giet, leg je er een pitje. Zo'n pit, zo'n schoenveter. Of zo. Is zo?
Ja.
Oh. Is het opbrengst voor Israël zeker? Of zo? Nee? Nou goed, zo'n lamp, maar er zit dus olie in. Alleen het raakt een keer op. De vraag is, waar is die lamp, de uitbeelding van? Nou, dat is allemaal niet moeilijk meer na wat ik allemaal verteld heb. Het is gewoon het oude verbond. Het is wel licht, maar niet genoeg. Waar staat het nog ergens in de Bijbel? Jazeker, in 2 Korinthe 3, daar krijgen we een uitgebreid verhaal over dat het oude verbond was in heerlijkheid. Licht dus, synoniem hè. Het oude verbond was in heerlijkheid, maar ja, het mag dan heel wat licht gegeven hebben, maar kan zelfs verblindend zijn, want het was het ook bij gelegenheid, want het was zo duister in die dagen. Maar, zegt de apostel Paulus, toen het licht van het nieuwe verbond opging, toen bleek het licht van het oude verbond te verwaarlozen te zijn. Dat was bijna niks meer. Nou, dat is het verhaal. Het oude verbond is wel licht, maar lang niet genoeg. Het lijkt heel wat, als het verder duister is... Maar het is te weinig. Ik doe nog zo'n voorbeeld. Er was eens een meneer Ananias. En Ananias is altijd de laatste priester, de laatste man eigenlijk van het oude verbond. Dat is Ananias. Kan niet schelen welke. Dus die altijd. Ananias of Annas kan ook nog. Dat is volstrekt hetzelfde. Dus de naam wordt korter geworden. voor het gemak. Ananias is de laatste man van het oude verbond. Zoals we bijvoorbeeld kennen, en aan een even gauw hoor, Ananias, we gaan van achter naar voren. Ananias, die de voorzitter was van het Sanhedrin, hij zal dus een soort hoge priester geweest zijn, toen Paulus daarvoor verscheen, ergens achter in Handelingen. Daar zie je de man die het nieuwe verbond vertegenwoordigt, en ook het priesterschap daarvan, tegenover de laatste man, de laatste priester eigenlijk ook, van het oude verbond. Tegenover elkaar. Nou, maar dat was niet voor het eerst, want dat gebeurde eerder ook al een keer. Want toen de Heer zelf voor de Sanhedrin stond, werd het Sanhedrin ook voor een hoofd voorgezeten, werd dat door, weet niet, maar de hoge priester van die dagen was inderdaad Annas. Nou ja, er waren er twee, dus om het lastig te maken. Nee, dat kan ik allemaal niet uitleggen nou, maar de oudste, en dat was dus officieel de echte naar de Bijbelse norm, was Annas en dus ook een Ananias. En de Heer Jezus, die eigenlijk de hoge priester zou zijn, dat zou hij binnen een paar dagen worden. Ja, 3 dagen dus. Hè. Die was eigenlijk de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En daar stonden die twee priesters tegenover elkaar. En Ananias is dus de laatste van het oude verbond. Hè? Nou, dan kennen we er nog zo een. En Ananias, tot wie gezegd wordt, ga in een straat, de rechte, dat is die van de wet dus. De straat van het recht, de straat van de wet. Kan niet missen, want het huis waar hij wezen moest was het huis van ene Judas. Joodse wet dus was het, hè? Dat weet je toch, in Damascus of niet? Ja, ja, dan zie je het nut is van de zondenschool, hè? Zeker. Nou, Ananias moest dus naar de straat, de rechter, naar het huis van dominee Heger. Nou ja, dat is weer een ander, hè? Maar naar het huis van de ene Judas, allemaal beeld van de wet. En wie vindt hij daar? Paulus. Tot onze verbazing. Nou, het hoeft ons niet te verbazen. Hij was namelijk blind, dus dan klopt alles weer. Saulus was daar. Blind, uiteraard. Onder de wet. Zie je niet veel. Blind dus. Er komt Ananias, die moet hem de handen opleggen. En dat was dan dat. En dan wordt Paulus beter en van Ananias hebben we nooit meer wat gehoord. Hetzelfde verhaal. Ananias is de laatste man van het oude verbond. Zijn naam betekent dan ook Jehovah is genadig. Ja, het is wat lastig om te vertalen omdat het Grieks geworden is. Maar het is Jehovah is genadig. Of Jehovah brengt of geeft genade. Daar komt hij na dus. Dat is het nieuwe verbond, dat is genade. Leuk, de laatste priester onder de wet heet Jehovah brengt genade. Dat is eigenlijk de gedachte. Nou goed, en dan kennen we er nog één. En die heb ik voor het laatst bewaard. Dat is er één die werd opgevolgd door, die werd eerst genoemd trouwens, maar die werd opgevolgd door Barnabas. Barnabas, die bracht zijn bezittingen, die verkocht zijn bezittingen en bracht de opbrengst naar Petrus. En dat was dik in orde. Laatste verse van Handelingen 4. En daarna kwam Ananias. Ja, ze komen in omgekeerde volgorde, maar dat doet er nou niet toe. Maar daarna komt Ananias, en die heeft ook zijn spullen verkocht, en brengt de opbrengst ook bij Petrus. En het was niet genoeg. Was het alles? Ja, het was alles. En wij ons maar afvragen, wat heeft de man het toch verkeerd gedaan? Maakt niks uit. Als we het zo lezen, hebben we niet begrepen waar het over gaat. Dat kan lang duren dus, hè. Ik ga mezelf maar na, het kan lang duren voordat je begrijpt waar het over gaat, maar het verhaal is gewoon dat Ananias daar het oude verbond vertegenwoordigt. Hij brengt al wat hij heeft. Hij kan niet meer opbrengen. Hij wil niet meer. Hij kan niet meer. Hoe dan ook. Het is niet anders. Is dat alles? Ja, meer is er niet. Nou, toen heeft ook iemand meer wat van Ananias vernomen. Zo was het toch? Hij stierf ter plekke. Einde van het oude verbond. Want toen Barnabas, zoon der vertroosting, of, want zo vertaalt men het, maar je kunt ook vertalen zoon, namelijk troost. Dan betekent zoon dat de volgende generatie gekomen is. En bij die volgende generatie is er vertroosting. En vertroosting is nog altijd de aanduiding van het nieuwe verbond. Dat is de volgende generatie, na de wet. De zoon, namelijk de vertroosting, is gewoon het nieuwe verbond. Barnabas staat voor het nieuwe verbond. En die brengt wat hij heeft, en dat is wel genoeg. En zodra dat aangebroken is, verschijnen die lui van het oude verbond, nog Ananias, nog even in hoofdstuk 5 vers 1. Dat is meteen gebeurd. Wordt meteen afgevoerd. Waarna Barnabas als vertegenwoordiger van het nieuwe verbond degene is die Paulus introduceert in Jeruzalem en die hem later introduceert in Antiochië en die als eerste met hem op zendingsreis gaat en daarna nokt hij ook af. Wat gaat het verhaal verder met Paulus? Maar daar hoef ik nou verder niet over te praten. Je moet gewoon even in de gaten hebben dat onder het oude verbond alle dingen wel aanwezig zijn, maar ze schieten tekort. Is er leven onder het oude verbond? Jawel, maar veel te weinig. Is er licht onder het oude verbond? Veel te weinig. Is er troost onder het oude verbond? Jawel, maar veel te weinig. Ja, in het gunstigste geval net genoeg, maar dat is meestal niet zo, hoor. Het is te weinig, misschien te kort. Vandaar dan ook dat het nieuwe verbond moest komen. Trouwens, Romeinen 3 citeerde ik net wel, waar stond dat het nieuwe verbond getuigenis heeft van de wet. Dat wil zeggen de rechtvaardigheid gods, dat is het nieuwe verbond, heeft getuigenis van de wet en van de profeten. Maar hetzelfde schriftgedeelte in Romeinen 3 vanaf vers 21 zegt dat de rechtvaardigheid gods komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden, want zij derven heerlijkheid gods. Ze derven de heerlijkheid gods. Dat betekent dat ze te weinig hebben. Dat betekent het woord. Het betekent niet dat ze het niet hebben, het betekent dat ze te weinig hebben. Ik heb het ook wel eens horen vertalen. Zij komen heerlijkheid gods tekort. Ik weet niet of er zo'n vertaling officieel bestaat, maar ik heb het meerdere malen zo gehoord. Ze derven de heerlijkheid gods. Ze hebben niet genoeg. Dat geldt in ieder geval voor Israël onder de wet, maar daar staat dat het ook geldt voor de heidenen. Ze hebben ook te weinig. Ze derven heerlijkheid of licht, hè, en dus leven, gods. Ze hebben niet genoeg, het schiet altijd tekort. Nou, dat is met de olie hier ook. En toen kenden wij trouwens nog iemand, die had ook te weinig olie. Nee, dat waren er geen 10, dat was er maar 1. En geen maagd. Maar een weduwe, als ik me goed herinner.
Hè?
Twee koningen 4. Denk ik. Dat kan ook, hoor. Moment even. Hè. Ik ga even hier naartoe en dan ben ik zo weer terug. En dan gaan we onderbreken. Twee koningen 4. Dat was ook te weinig. Toen kwam. Oh, dat is ook nog leuk, hè. Die uitdrukkingen, ja, dat is waar. Elisa kwam bij deze weduwe en dan staat er in 2 Koningen 4 vers 2, Elisa zeide tot haar, wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat ge in het huis hebt. En ze zeide, uw dienstknaagd heeft niet met al in het huis, niet met al, als je het snel uitspreekt, is het niemendal. Daar komt de uitdrukking van, niemendal. Maar die uitdrukking moet u ervoor waarschuwen. Die komt nog een paar keer vaker in de Statenvertaling voor. Maar hij betekent niet niets. Niet met al wil zeggen dat het te weinig is. Niet dat er helemaal niets is. Maar goed. Heeft niet met al in huis, dan, ze heeft dus wel wat, een kruik met olie. Maar dat was waarschijnlijk ook te weinig. Dus zegt hij, ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburige ledige vaten, maak er niet weinig te hebben, kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe, enzovoort, net de bruiloftszaal die dicht gaat, of zoiets, hè? Dat is het ook eigenlijk, hoor. En dan worden vanuit het kruikje worden al die geleende vaten volgegoten, de vaten van de buren, van alle die verre zijn, die worden ook volgegoten, makkelijk, hè? Vrouw is een beeld van Israël, die vaten van de buren, dat is een beeld van de heidenen uiteraard. En de olie is een beeld van het leven, van Christus, opstandingsleven, het nieuwe verbond. En het is niet alleen voor de vrouw genoeg, maar ook voor de hele omgeving, alle schulden worden afgelost enzovoorts. Precies hetzelfde verhaal, er was eerst niet genoeg, een kruikje maar daarna was er voldoende. Er bleef zelfs over, er was meer dan genoeg, zoals blijkt uit vers 7. Leef bij het overige. Er bleef dus nog over. Nou, dat is dus waar het om gaat. En dat is ook in Matthäus 25 aan de orde. De wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. De lampen zijn gewoon de lampen van het oude verbond. Maar de lampen zouden onvermijdelijk uitgaan. Er is geen heerlijkheid genoeg. Het is gewoon het oude verbond, de wet. En wat er dus gebeuren moest, is dat er olie meegenomen zou moeten worden. Er zou ergens anders nog olie moeten zijn. En dat is het verhaal van de wet en van het Oude Testament in het algemeen. Je vindt er wel wat, maar er moet meer wezen. Het is niet genoeg. Er zou nog wat moeten zijn. Is dat er ook? Ja, zeker is dat er wel. Maar zodra je het vindt in het Oude Testament of in het Oude Verbond, dan zal blijken dat wat je vindt is eigenlijk het Nieuwe Verbond. Waarvan het Oude een soort van voorloper en voorillustratie is. Daar gaat het om. Nou, meer daarover na de koffie. We gaan weer naar Matteüs 25. Waar we deze maagden tegenkomen, 5 wijzen en 5 dwazen. De wijzen nemen extra olie mee. Ze hadden allemaal olie in de lamp, behalve de wijzen die bovendien ook olie bij zich hadden in vaten. Waarbij de lampen gewoon een uitbeelding zijn van het woord Gods in het algemeen. En waarbij de vaten een bijzondere uitbeelding zijn van het nieuwe verbond. Daar is reserve. Dat is vooral als het oude, de oude voorraad in de lampen opgaat. Waar het om gaat is dat hier die bruidegom zou komen. En als die komt, dan blijkt dat in de eerste plaats onverwacht te zijn. En dan blijkt bovendien dat de olie in de lampen tegelijkertijd uitgaat. Merkwaardige samenloop van omstandigheden, denken wij dan. Maar dat is het uiteraard niet. Want als de Messias komt, dan betekent dat inderdaad het einde van het Oude Verbond en het licht van het Oude Verbond gaat uit. Maar begrijp dan wel dat daarbij niet gesproken wordt zozeer over de wederkomst van Christus, maar gewoon over de komst van Christus. En daar zit hem, de moeilijkheid van het verhaal, hoogst waarschijnlijk. Omdat als wij dit schriftgedeelte bestuderen, Matteüs 24 en 25, dan zijn we met onze gedachten bijna altijd bij de toekomst. En dan spreken we over de wederkomst. Maar u dient te bedenken dat in deze hoofdstukken, Matteüs 24 en 25, helemaal niet gesproken wordt over onze tegenwoordige bedeling. Er wordt gewoon gesproken over dat de Messias daar zo ongeveer is. Die spreekt daar namelijk tot zijn discipelen. Zijn discipelen vragen, hoe gaat het nou verder? Want die begrijpen niet helemaal hoe het zal gaan. En dan wordt hen dat uitgelegd. Maar er wordt er nog uitgelegd op een manier waarbij helemaal niet gesproken wordt over wat wij dan maar noemen de onderbreking in de heilsgeschiedenis. Er wordt helemaal niet gesproken namelijk over de roeping van de gemeente in onze dagen of wat dan ook. Er wordt gewoon gesproken over dat de Messias, oftewel de bruidegom, komt en dat het koninkrijk zou aanbreken, zal ik maar zeggen. De toekomende eeuw zou beginnen, de tegenwoordige eeuw, want daar ging het over, die zou ophouden, zou beëindigd worden. Daar vragen de discipelen ook naar. Wat zal zijn het teken van uw toekomst, van uw aanwezigheid en van de voleinding der aion, de voleinding der eeuw? En dan komt dit verhaal. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat eigenlijk het hele verhaal het makkelijkste te volgen is als we daarbij helemaal geen aandacht geven aan de onderbreking, aan het gat namelijk tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Wanneer we dat namelijk gewoon overslaan, helemaal ook niet aan denken, dan is het verhaal van Matteüs 24 en 25 helemaal niet moeilijk meer. Want dan praten we niet meer over eerste of tweede komst van Christus, maar praten gewoon over de komst van Christus. En als de Christus komt, breekt het nieuwe verbond aan. De moeilijkheid ontstaat doordat wij nou vragen, ja, maar bedoel je nou in het verleden of in de toekomst, de komst van Christus? En het antwoord is, er wordt hier geen verschil tussen gemaakt. Het gaat gewoon over de komst van Christus. En als je geen verschil maakt tussen eerste en tweede komst, dan kun je hooguit nog zeggen van, nou, dat duurt het dan wel lang. Dat komen van de Messias. En dat was het natuurlijk ook. Zo was het ook. Maar niettemin, er is maar één komst van de bruidegom en dat is het dan. Als u zegt, maar het is in het verleden al geweest, dan zeg ik, nou, dan als u het verhaal daarop wilt toepassen, ga gerust uw gang. Dat levert geen enkel probleem op. Of het daarover gaat, is een andere vraag. Maar het levert geen probleem op. Want die 10 maagden zijn een beeld van Israël, oorspronkelijk gewoon levend onder de wet. Ze hebben woord, leven, olie ontvangen, hoeveel het maar heten mag. Ze zijn maagden, want maagden betekent dat ze onaangeraakt zijn. Onbesmet met wat dan ook. Onbevlekt heet dat trouwens in de Bijbel. Dat is de verklaring die er dan bij gegeven wordt. Nou, niet hier, maar op een andere plaats. Dus inderdaad, bewaard wil dat zeggen. Rein bewaard is de gedachte. Maar dat is gewoon de aanduiding van Israël. Wat buiten de volkeren bewaard werd. Afgezonderd van de volkeren aan wie God zijn woord, zijn Torah, zijn onderwijzing of hoe het maar heet, gegeven had. Israël werd bewaard in afzondering van de volkeren, maar in afwachting van de komst van de bruidegom. In afwachting van de komst van de Messias. En als hij dan komt, ja, dan moet men bereid zijn om dat wachten op te geven. En bovendien, in algemene termen, men moet bereid zijn het oude verbond op te geven en te leven uit het nieuwe verbond. Men moet hem dan wel kennen. Ik heb al eens vaker gezegd, als we de evangeliën lezen, ik bedoel dus Matthäus tot en met Johannes, dan is het merkwaardige daar dat de Heer eigenlijk nooit rechtstreeks over zichzelf en zijn bediening spreekt, maar altijd spreekt over wat zegt de schrift over de Messias. Dat hij dat is, is een ander verhaal. Maar wat zegt de schrift erover? Hoe zeggen de profeten, hoe zeggen de psalmen, hoe zegt de wet enzovoorts. Nou, daar gaat het steeds om. De gedachte namelijk dat in het oude verbond het nieuwe verborgen ligt. Of andersom, want verborgen is wat overdreven uitdrukking, hè. Dus wat te sterk. Maar de gedachte dan dat het oude verbond in feite een aankondiging is van het nieuwe. Nou, daar gaat het maar om. En dat vinden we in deze gelijkenis dan ook inderdaad terug in die vijf, namelijk een vijf links en een vijf rechts. Maar als de Messias komt, dan betekent het inderdaad dat men het oude verbond als wet of zo achterlaat, dat is op. En het licht wat daarna nog brandt, dat brandt niet op de olie die in de lamp aanwezig was oorspronkelijk, maar het brandt op de olie die in de vaten was meegenomen. Voor mijn part noem je dat reserveolie, maar je moet het toch een beetje anders zien natuurlijk. Maar die olie die in de vaten zit, is een beeld van het nieuwe verbond. Ja, daar komt het op neer. Dus de vraag is of men inderdaad de Heer kent en verwacht en bereid is om het oude verbond terzijde te stellen, of beter nog, om bereid is om het nieuwe verbond te aanvaarden. Kent men dat? Heeft men dat? En dat is de situatie in de dagen van de Heer Jezus zelf, de dagen waarin deze gelijkenis ook werd uitgesproken. Precies in die context, in die omgeving, wordt deze gelijkenis uitgesproken, namelijk, de Heer is daar in Israël en kijkt daar of er inderdaad olie nog is. De lampen gaan namelijk uit, het wordt duister. Het zou ook duister worden, de vraag is of men het licht kent, of men olie heeft, of men het nieuwe verbond kent, enzovoorts. Nou, dat is in wezen de achtergrond van het verhaal. Op die manier kan het dus ook heel goed in de eerste plaats toegepast worden op de dagen van de Heer Jezus zelf. En het eigenaardige is dat het met de gelijkenis ook altijd kan. Het kan altijd toegepast worden op de dagen waarop ze uitgesproken worden zelf. Want er is altijd daar een aanleiding ook te vinden voor het uitspreken van deze gelijkenissen. Maar vervolgens is de gelijkenis heel aardig toe te passen op onze dagen. Dat wil zeggen, onze dagen in de zin van de dagen van de overgang van het oude verbond naar het nieuwe. Het oude verbond is voorbij. De bruidegom is gekomen. Is er nog olie? Dat is eigenlijk de algemene vraag. In die zin kunnen die maagden dus best de gemeentelijke waarheid naar voren brengen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat aangezien de gelijkenis verteld wordt in verband met wat wij dan noemen de wederkomst van Christus, zou daar juist de grote betekenis en toepassing van de gelijkenis gevonden moeten worden. Maar het maakt niet zoveel verschil. Want wij zeggen, in het verleden kwam de Messias, de bruidegom dus. Er was de overgang van het oude en het nieuwe verbond. Het oude ging uit, het nieuwe moest er zijn. Was er olie, was de vraag. In de toekomst gebeurt aan Israël, want daar praten we niet meer over de gemeente uiteraard. Hè? In de toekomst gebeurt aan Israël precies hetzelfde. Want in de toekomst zal de Heer andermaal aan Israël verschijnen. Zal zelfs zijn voeten hier op aarde zetten. Nou hier, dat weet ik niet. Maar daar in elk geval wel. Hij zal daar in Israël verschijnen. Dan gebeurt precies hetzelfde als in het verleden. Namelijk, daar is dan de Messias. Maar zelfs in die dagen zal men nog bereid moeten zijn om het oude verbond op te geven. Dat gaat uit. Nou kunnen we natuurlijk theoretiseren en zeggen, maar daar leven ze toch niet onder. En dan zeg ik, ja, dat weten wij wel, maar dat weten zij niet. Dus het probleem blijft voor hun hetzelfde. Geeft men het oude verbond, het judaïsme, de Joodse wet, en geeft men het op om in plaats van de Messias te aanvaarden. Verwacht men uit de schriften die men zegt te geloven ook daadwerkelijk de bruidegom? de Christus. En als hij komt, wordt hij dan ook aanvaard? Is er dan leven? Nou, men zal het moeten hebben. En als men het niet heeft, moet men het halen bij de verkopers. In het verleden, hè, daar staat het toch, hè? Gaat liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Want geloof, weet u wel, en eeuwig leven is een persoonlijk bezit. Dat is niet overdraagbaar. Ik kan het niet van u krijgen en u kunt het niet van mij krijgen. Maar het is wel ergens te krijgen. In het verleden wordt de positie van die verkopers, de handelaars zal ik dan maar zeggen, ingenomen door de apostelen. Handelingen, 2. En wat er verder volgt. Er waren de 12 in principe. Daar begint het dan eigenlijk mee. En vervolgens is het zo dat in de toekomst diezelfde positie wordt ingenomen, niet door 12, maar door 12 maal 12.000. Dat zijn er. Hè? Goh, kun je eerst nog rekenen, zeg. Ja. 144.000, ja. Inderdaad, ja. 144.000 verzegelen uit Israël. Van wie notabene ook gezegd wordt dat zij maagden zijn. Jawel, ik weet wel dat het woord hier vrouwelijk gebruikt wordt en daar mannelijk, mannelijke maagden, jawel, 144.000 zijn er in de Bijbel, 144.000 mannelijke maagden, jawel, dat bestaat dus ook. Maar hier zijn het vrouwelijke, maar het doet er niet toe, het gaat om dezelfde betekenis, namelijk onbevlekt bewaard, apart gezet, geheiligd of hoe dat maar heten mag. Dat is Israël, die 144.000 zijn dat. Maar hier in verband met deze maagd is precies hetzelfde. Maar de gedachte is dus, gaat naar de verkopers, men zou het ergens kunnen halen. En in elk geval is het zo dat waar gesproken wordt over de openbaring van het koninkrijk, maar echt over openbaring van het koninkrijk, op aarde dus, daar wordt inderdaad het leven of de zaligheid, of hoe het maar heten mag, medegedeeld door degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. En dat is de reden waarom ook in Handelingen 2 enzovoorts, wat er verder volgt, sprake is van oplegging van handen enzovoorts, waar dingen overgedragen worden. Men moet zich ergens melden om het leven te krijgen. Men moet zich aansluiten en dat soort dingen meer. Want waar het gaat om een geopenbaard, zichtbaar koninkrijk, daar moet administratie zijn, dat wordt geregeld. En zo is dat ongetwijfeld in de toekomst ook. Men moet zijn of bij de twee getuigen eerst, maar later bij de 144.000. Zo is dat gewoon. De 144.000 die officiële vertegenwoordigers zijn van het koninkrijk en die de woorden des levens hebben bij wie men zich zou moeten melden. Dat is gewoon een kwestie van organisatie en administratie. Onder andere dan, er zit natuurlijk meer aan vast, maar zo gaat dat. Dat zijn die verkopers. Dus, ga liever tot de verkopers en koop voor jezelf. Nou, dat is wat in de toekomst zal gebeuren. Al moet er meteen bijgezegd worden dat de Israëliet in het verleden, of de Jood, als u dat liever hebt, dat de Jood in het verleden op precies dezelfde wijze behouden kon worden, en nog kan worden, als ook in de toekomst, namelijk door geloof in de Heer Jezus. Door het woord Gods, het woord van, hoe moet ik het zeggen, door het evangelie van Christus, het evangelie dus wat gepredikt wordt, door dat te aanvaarden. Maar het blijft zo dat het evangelie afkomstig is uit de oud-testamentische geschriften. Daar vloeit het uit voort. En dat is ook de reden waarom de Heer, en ook de apostelen trouwens, tot op zekere hoogte, sprak zoals zij deden. Namelijk aan de hand van het Oude Testament. Daar vind je olie. Het is weliswaar niet genoeg, maar als de Messias zelf verschijnt, dan blijkt er ineens veel meer te zijn. Dan heeft men voorraad. Nou, dat gold in het verleden, dat geldt in de toekomst ook, maar als we de tegenwoordige onderbreking daar gewoon uit weglaten, zoals eigenlijk hier in Matthäus gebeurt, dan sluit dat volstrekt aan elkaar en dan gaat het verhaal in de toekomst net zo verder als dat het in het verleden begonnen is. Waarna wij terug zijn bij het begin van deze redenvoering, min of meer, van Matthäus 24, want daar stond ooit in vers 13... Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. Het einde tot waar men moet volharden. Volgens vers 13 uiteraard. En het einde in vers 13 en 14 is hetzelfde einde natuurlijk als de voleinding der eeuw in vers 3 van dit hoofdstuk. Men moet volharden. Wanneer begint men daar dan mee? We weten nou tot waar men moet volharden, tot aan de toekomende eeuw dus, daar komt het op neer. Totdat deze tegenwoordige eeuw is afgelopen en deze tegenwoordige eeuw loopt pas af bij de aanvang van de 1000 jaren. Maar wanneer begint men met volharden?
Nou, dat geloof
dan. Dat is het ook, ja. Ja, je neemt een paar stappen tegelijk. Want eigenlijk is het zo, wat had ik u hierna willen vertellen, dat volharden eigenlijk niks anders is dan geloven. Maar de vraag is nou eerst even, wanneer beginnen we met volharden dan? Wel eenvoudig, het gaat om volharden tot aan het einde der eeuw. Waarom zou er van volharding sprake zijn? Wel eenvoudig, omdat de beëindiging van de eeuw al begonnen is. Die begint namelijk eerder dan dat de eeuw beëindigd is. Oftewel, het neemt tijd, er verloopt tijd tussen het begin van het einde en het einde van het einde. Als u dat tenminste begrijpt. Het mag helemaal niet moeilijk zijn. Het klinkt wat cryptisch, maar het is helemaal niet moeilijk. De eeuw gaat beëindigd worden, maar dat is een proces en dat neemt tijd. En bij nader inzien neemt het zelfs erg veel tijd, want als we onze tegenwoordige bedeling meerekenen, dan duurt het zelfs meer dan 2000 jaar. Aanzienlijk meer trouwens, maar meer dan 2000 jaar. Nee, nog geen 2100, zover niet, maar meer dan 2000 jaar. Want de dagen namelijk waarin de tegenwoordige eeuw beëindigd wordt, heten in de Bijbel de laatste dagen. Het zal zijn in de laatste dagen, of het laatst der dagen. Dat zijn de laatste dagen, waarom? Omdat ze dan als het ware geteld zijn. Ik bedoel het in het algemeen, hè. Dat wil zeggen, nou is het einde aanstaande. Nou wordt er werk van gemaakt, nou gaat het gebeuren, enzovoorts. Dan resten alleen nog de laatste dagen. Maar de laatste dagen beginnen, naar Bijbelse gedachten, bij de komst van de Messias. Waarbij ik bovendien moet opmerken dat die komst van de Messias dan toch niet meteen is de opstanding van Christus. We zijn geneigd hopelijk om dat zo te zeggen. De Messias verscheen bij zijn opstanding uit de dood. Maar strikt genomen is dat juist. Maar als je leest over de laatste dagen, blijken die al begonnen te zijn bij de geboorte van de Messias. Want daarbij kun je namelijk ook zeggen, daar komt hij aan, het is nou nog een kwestie van tijd en dan is het gebeurd. En dat heette dus de laatste dagen, zodat de Heer inderdaad leefde in de laatste dagen. En hij deed ook allerlei dingen die aangekondigd waren voor de laatste dagen. Dus vanaf zijn geboorte, officieel in de Bijbel, zijn verschijning, zijn zichtbare verschijning op aarde, zijn de laatste dagen aangebroken. Sindsdien leven wij in de laatste dagen, dat duurt dus pakweg al 2000 jaar of zoiets, ongeveer. En het einde is er nog niet helemaal en het zal nog wel enige tientallen jaren duren, want de 1000 jaren, het millennium, dat begint ook morgen nog niet. Nee, dat kan niet, want
de 1000 jaren worden ook de laatste jaren.
Of de 1000 jaren erbij horen maakt niet uit, omdat het in de praktijk in de Bijbel geen rol speelt. Daarom laat ik het ook buiten beschouwing. Dus de laatste dagen zijn de dagen waarin het nieuwe verbond al is aangebroken, waarin de toekomende eeuw is aangebroken, maar dat is het nieuwe verbond hoor, maar waarin de tegenwoordige eeuw nog bestaat. Als ik nou zeg waarin het nieuwe verbond is aangebroken, terwijl het oude verbond nog bestaat, dan krijg ik problemen. Want de vraag is dan, bestaat vandaag het oude verbond nog? En het antwoord is officieel nee, maar in de praktijk levert er nog een heleboel onder. Dus dan krijgen we wat een spraakverwarring, maar we nemen gewoon de synoniemen. En daar gaat het hier ook om, het gaat hier om de toekomende eeuw en de tegenwoordige eeuw. Wel, de laatste dagen zijn begonnen toen de toekomende eeuw begon. En de laatste dagen eindigen wanneer de tegenwoordige eeuw beëindigd is. Maar die overlappingsperiode loopt dus vanaf de eerste komst van Christus, ruwweg, want ik kijk nou niet meer op mijn jaar, dat maakt toch niet meer uit. Hè? Maar vanaf de eerste komst van Christus tot aan het begin van de 1000 jaren, tot het binden van Satan dus, en het moment waarop Christus op de troon zijn en heerlijkheid gezeten zal zijn. In die dagen moet men volharden. Nou, reken je daar de gemeentelijke tijd bij, dan kan het allemaal, wij moeten onze dagen ook volharden. Beter is om het niet mee te rekenen, Want daar sprak de Heer ook uitdrukkelijk niet over, of niet uitdrukkelijk over, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ook hier in Matthäus 25. En dat betekent gewoon dat we vanuit de dagen van de Heer Jezus verder zouden moeten rekenen. Vanuit de 69ste week van Daniël, dus gewoon naar de 70ste. En dat is 7 jaar. En daarna zouden er nog 33 jaar verlopen tot aan de 1000 jaren. Dus dat is altijd nog 40 jaar, oftewel één generatie. Dezelfde generatie als die van Matthäus 24, vers... vers 34. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, enzovoorts. Dus men zou via de korte redenering, via de korte berekening, 40 jaar moeten volharden, ongeveer vanuit de dagen van de Heer Jezus gerekend, dat daar een onderbreking in zou zitten, alvorens de 70ste week zou aanbreken. Ja, dat wordt er niet bij verteld. Dus er speelt verder geen rol. Maar je kunt in de gedachte dus rustig overslaan. Waar het om gaat is dat men dus zou volharden. En in de praktijk komt het erop neer, los van alle gemeentelijke waarheid, komt erop neer dat het volharden van deze mensen over wie het eigenlijk hier gaat, begint na de opname van de gemeente en dan 40 jaar zou moeten duren. En dan past het volkomen in het verband waarin deze gelijkenis verteld wordt. Laat je de verband weg, dan kun je het ook de hele gemeentelijke tijd erbij inrekenen. Alleen weet je dan niet wat het is als de bruidegom komt en men gaat in de bruiloftzaal enzovoort. Want dan krijg je de vraag, is dat de opname van de gemeente of is het ingaan in het millennium straks in de toekomst? En daar krijg je dan de verwarring uit. Hè? Maar zeg, het is het ingaan in het koninkrijk, ben je alle problemen weer kwijt. En daar gaat het dus ook over, het ingaan in het koninkrijk. Maar men zou moeten denken aan de openbaring van het koninkrijk. En daarmee moet men ook bedenken, maar dat heb ik eerder verteld, dat gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maar er hoort wel degelijk ook die 40 jaar van die volgende bedeling onder. De 6e bedeling, en daar heb ik het nu over. Maar je zou die bedeling moeten zien in aansluiting op de bedeling van de wet. Want 69 weken van Daniël verliepen tot de intocht in Jeruzalem en daarmee dus eigenlijk ook tot de kruisiging van de Heer Jezus, want dat steekt niet op 5 dagen uiteraard. Hè? Maar dat waren 69 weken die verliepen onder de wet. De 70ste week van Daniël, die is niet onder de wet, maar die is al onder de genade. Dat wil zeggen na de opstanding van Christus. En dat is dus al toekomende eeuw, dat is al nieuw verbond enzovoorts. Nou, men zou moeten volharden daarin, men zou dat vast moeten houden. 40 jaar vanaf dat die 70ste week van Daniël begint, tot aan dat alle ongerechtigheden en ergernissen, of hoe dat maar heten mocht in Matthäus 13, van de aarde zijn weggedaan. Waarna alleen nog de vraag is, volharden waarin? Nou, wat moesten ze doen? Wat moet je doen om behouden te worden? Geloven. Dat is alles. Volharden waarin? In geloof uiteraard. Ja, moeilijker is het niet. Trouwens, gaan we even. Volharden is eigenlijk vertrouwen. Ik krijg even de tijd om erover na te denken. Volharden is zeggen bij het standpunt blijven. Laat ik een ander woord gebruiken dan, maar het is toch hetzelfde. Trouw zijn. Volharden is toch trouw zijn? Maar trouw zijn is weer hetzelfde als geloven. Nou, hetzelfde als vooruit de... is niet helemaal hetzelfde dan. Maar dat scheelt toch niet veel? Geloven wil zeggen trouw zijn en trouw zijn wil zeggen volharden. Het verschil tussen die uitersten, het verschil tussen namelijk geloven en volharden is, als ik het, dan moet ik je woorden eerst smal toepassen, anders kom ik niet eens aan een verschil. Maar als je smal neemt, dan is het verschil dat geloven spreekt over dat men tot geloof komt. In die betekenis wordt het in de Bijbel ook wel eens gebruikt. Weet je wel, het evangelie, nadat gij geloofd hebt, staat er dan in Efeze, in welke gij ook verzegeld zijt met de Heilige Geest der belofte, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, staat de vertaling. Dat wil niet zeggen nadat je bent opgehouden met geloven, maar nadat je eraan begonnen bent, uiteraard. Nadat je tot geloof gekomen bent. Geloven is dus in die smalle betekenis het tot geloof komen. Maar als men een gelovig is, dan is men trouw aan degene die gesproken heeft. Dat is het belangrijkste. Maar daarna wordt het begrip uitgebreid, dat men niet alleen voor dat moment daar trouw aan is, want dat zegt ook niks. Dan krijg je het verhaal van, het is vandaag, wat vandaag is het? Zondag? Oh, vandaag ben ik een gelovige. Dan morgen weer niet. Dat is dus niet een geloven. Hè? Dus er zit altijd aan vast. Geloven wil zeggen, men komt tot geloof, maar de bedoeling is ook dat men daarbij blijft en daar vervolgens uit leeft. Dat wil zeggen dat geloven en trouw zijn of vertrouwen, ook in alle talen zo ongeveer, behalve het Nederlands, hè, ongeveer dan hetzelfde woord is. Er is geen verschil tussen geloven en vertrouwen is hetzelfde, maar vertrouwen betekent echt trouw zijn. En als dat moeilijk wordt, trouw zijn, omdat het tegenstand is, dan heet het heus volharden. Want dan wordt het hard, oftewel zwaar, oftewel moeilijk om trouw te zijn. Dus het is precies hetzelfde. Volharden is gewoon een wat zwaardere term voor geloven. Het is eigenlijk de term voor geloven, maar dan onder moeilijke omstandigheden. Nou, dat zal wel kloppen. Want ik wil de omstandigheden van onze bedeling niet bagatelliseren, maar ik moet toch zeggen dat geloven in echt onze dagen, zal ik niet bedeling zeggen, maar geloven in onze dagen, de dagen waarin wij leven en in de omgeving waarin we leven, toch niet al te moeilijk mag zijn. Oh, misschien hebt u het er moeilijk mee, dat kan, maar zo moeilijk is het niet. Het went wel. Maar in die dagen, die toekomende dagen, dat zijn de dagen van de grote verdrukking. En het zal je gedacht zijn, hoe moeilijk het dan is om trouw te zijn. Want wij leven in pure dagen van verborgenheid van het koninkrijk. Iemand kan een gelovige zijn zonder dat de buren er wat van merken. Dan zegt dat natuurlijk niks als je buren 10 kilometer verderop wonen. Maar goed, in Nederland komt dat zelden voor. He? Maar u begrijpt wat ik zeggen wil. Je kunt in Nederland stiekem een gelovige zijn. Er schijnen heel wat gelovigen te zijn in Nederland. Ik heb jarenlang in een fabriek gewerkt. Ik kwam er nooit één tegen. Oh ja, één. Dat is waar. Maar verder ook niet. Er moeten er meer geweest zijn, maar die lieten het in ieder geval niet blijken. Dat kan in onze dagen. Dat kan in die dagen niet. Omdat het daar gaat om de openbaring van een koninkrijk, dan moet je kleur bekennen. Moet je zeggen op wie je kiest, op wie je stemt. Hè? De gemeenteraad in de verkiezing in het vooruitzicht. Hè? Maar dan moet je kleur bekennen, moet je zeggen van wie je bent. Wie je koning is, wie je leidsman is enzovoorts. Nou, dan wordt het inderdaad moeilijk, ja. Maar er wordt gezegd dat men daarin zou verharden. Waarom? Wel, omdat men een tijd zou moeten wachten voordat die koning daadwerkelijk in heerlijkheid zal verschijnen. Enige tientallen jaren dan toch zeker. En in het gunstige geval, dan heeft men er weet van dat de Heer ooit verschenen is op de Olijfberg bij Jeruzalem, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Misschien zelfs heeft men hem toen gezien. Dat kan, er zijn er die dat gezien hebben uiteraard. Maar we zal toch nog 33 jaar moeten wachten voordat hij op de troon zijn heerlijkheid zal zitten in Jeruzalem. En zo lang zal men toch moeten geloven. En Paulus zou in dat geval zeggen, ik bid u dan dat gij niet vertraagt. Enzovoorts. Hè? En Petrus zou zeggen, nou ja, de Heer vertoeft, maar hij komt wel. Al duurt het dan wat lang. En noem maar op, maar al dat soort uitspraken hebben we al in de Bijbel. En het komt altijd op hetzelfde neer. Dat men daarbij zou blijven, daarin zou geloven enzovoorts. En zelfs over onze bedeling moet ik dat nog even aanhalen. Want als we over onze bedeling lezen en onze toekomst, namelijk niet het ingaan hier op aarde van het koninkrijk, maar het ingaan van de hemel zelf, dan lezen wij in Openbaring 3. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele aarde komen zal. Die kent u toch, hè? Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaart. Nou ga ik niet uitleggen waarom ik geloof dat het over de opname van de gemeente gaat. Want dan verdwaal ik weer. Vind ik nou vanavond niet zo nodig. Maar ik ga er maar vanuit dat dat bekend is. En anders komt het nog wel eens. Maar dan staat er, dat is Openbaring 3. Vers 10. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Een algehele verzoeking over de gehele aarde, maar er worden er uit bewaard, dat is ongetwijfeld de gemeente, althans door mij niet betwijfeld, vers 10 van Openbaring 3. En waarom worden ze bewaard? omdat ze het woord van zijn leidzaamheid bewaard hebben. Nou, dan gaan we weer. Hier ontstaan ook altijd allerlei misverstanden uit deze uitdrukking. Er zijn die zeggen, het woord bijna leidzaamheid wil zeggen dat het woord is over het uitblijven van de wederkomst van Christus. En leidzaamheid heeft te maken dus dat men verwacht, hè, dat men wacht op enzovoorts, op de dingen die komen zullen. Met name wacht men dan op de opname van de gemeente. En dus zegt men, aangezien hier staat, omdat gij het woord mijn leidzaamheid bewaard hebt, zal ik u bewaren. Betekent het dus dat alleen degenen die geloven in de opname van de gemeente, ook daadwerkelijk opgenomen zullen worden. Hebben jullie? Zo van, omdat men erop gewacht heeft. De Heer zegt dan, omdat jullie erop gewacht hebben, zal ik het ook doen. Jammer voor degenen die er niet van wisten of er niet mee gerekend hebben, want die gaan er niet mee. En dat is een gedachte die nogal eens wat ingang vindt, omdat die aansluit bij de andere gedachte die ook populair is. Die zegt namelijk dat een mens alleen zegeningen of alleen deel krijgt aan dingen waarin hij gelooft. In de praktijk heb ik dat vaak horen uitleggen. En dan kwam het erop neer dat als men nou maar geloofde dat er een goede collecte was, dan kwam er ook een goede collecte. En als men maar... Nee, dat is de kracht van het geloof, dat is niet negatief, dat werd zo verteld. Hè? Ja, ik kan wel namen bij noemen hoor, van mensen die dat gewoon zo prediken ook, die in de samenkomst gewoon zeggen, dat heb ik allemaal meegemaakt, dat is niet geheim. Zullen ze me vast niet kwalijk nemen, want ja, hè? Vertel ik verder wat zij ook verder vertellen. Dus zo, dat is de kracht van het geloof. En als je nou maar gelooft dat je genezen wordt, dan word je genezen. Ik vroeg me altijd af, door wie dan? Ja, door de kracht van het geloof is de gedachte. Nee, dat wordt zo niet gezegd waarschijnlijk, maar dat is wel de gedachte. En het wordt wel ongeveer zo gezegd, want als het niet goed gaat, als het niet gebeurt, dan zegt men gewoon, dat komt omdat je niet gelooft. Ja, zo ben je van alle verantwoordelijkheid af, schuif je dat weg. Dat is geen blijde boodschap hoor. In de praktijk komt het op neer dat aangezien nauwelijks iemand ooit geneest, er dus nauwelijks ooit een gelovige gevonden wordt. Maar de collect is goed, want dan geloof ik. Nou ja, laat maar zitten. Maar dan gaat men vanuit van, als je maar ergens in gelooft, dan komt het wel voor elkaar. Dat is niet de Bijbel, dat is, hoe heet die jongen ook alweer, de kracht van het positief denken, hoe heet die jongen ook alweer, dat doet er ook niet hoe die heet. Hè? Dus de kracht van positief denken heet dat, maar dat heeft met Bijbelse waarheid niks van doen. Zie. En het is dus ook niet zo, het is ook onbijbels om te denken dat alleen degenen die in de opname geloven en daarop wachten, dat die alleen daarin meegaan, want het is een beetje vervelend dan voor degenen die al overleden zijn. Wat moeten die dan?
Die geloven niet meer.
Nee, inderdaad, niet in bijbelse manier van de uitdrukking. Dus dat klopt niet helemaal, daar kom je ook niet mee weg. Het is namelijk ook domweg niet zo. Wat is dan... Want dat is nou mijn punt. Wat is dan dat woord mijn leidzaamheid? Wat men bewaard heeft. Want dat woord mijn leidzaamheid is niet alleen maar het woord wat spreekt over opname van de gemeente of over wederkomst van Christus. Het is het woord van Christus in het algemeen. Het is namelijk het evangelie. Niet een stukje daarvan, maar het volle evangelie. Met kleine letters alsjeblieft. Het volledige evangelie bedoel ik. Want dat zegt dat de Heer Jezus is verschenen in de volheid des tijds. Dat hij kwam op aarde, dat hij geleden heeft en gestorven is. En dat hij ten derde dag uit de dood is opgestaan en gezet is in de hemel. In afwachting van de tijden der wederoprichting alle dingen van de profeten gesproken hebben. Kortom, in de toekomst zal hij dus alsnog verschijnen op aarde, maar dan in heerlijkheid. Dat is het hele evangelie. Om zijn koninkrijk op te richten enzovoorts. Dat is het hele... Even, laat ik een andere term gebruiken dus. Hè. Dat is het hele evangelie. Kortom, het evangelie wat gepredikt wordt sinds de eerste komst van Christus, is een boodschap die spreekt over wat de Christus gedaan heeft, maar ook over wat hij in de toekomst zal doen. Het gaat om totaalbeeld van wie Christus is. Niet alleen wat hij was, wat hij gedaan heeft, maar ook wat hij doen zal. Dat het tegenwoordig bij zoveel gesplitst wordt, en dat er zoveel fragmentarische kennis is, soms al helemaal geen kennis, dat is de verantwoordelijkheid van de mens, maar dat heeft met Bijbelse gedachten niks te maken. In de Bijbel gaat het om één verhaal over de Christus die vernederd werd en die verhoogd is en die ten andere malen zal verschijnen voor degene die hem verwachten. tot zaligheid dus zal hij verschijnen. Dat is Hebreeën 10, meen ik. Nou, hoe dat ook zij, het woord mijner leidzaamheid is het evangelie zelf. Alleen het heet hier zo, omdat het inderdaad spreekt over de wederkomst van Christus. Maar nou eens even onder mekaar, hè. Wat betekent geloof in de Heer Jezus Christus eigenlijk als je daarbij niet gelooft in zijn wederkomst? Precies, niks. Betekent niks.
Maar ik kan toch geloven dat je goed bent, was?
Ja, maar dat is geen geloof. Dat heet geen geloof. Geloof is geloof in de opgewekte Christus. En als hij opgewekt is, maar hij komt niet weder, waarom zou hij dan opgewekt zijn? Wat voor zin heeft dat? Dat leidt tot niks. Waar nog bij komt, dat opstanding en wederkomst ook nog synoniemen zijn, hoor. Maar dat is om het lastig te maken. Hè? Ja, dat maakt nog niks uit. Geloven dat iets in het verleden gebeurd is. Nou en? Nee, geloof is juist geloof in dingen die nog niet gezien worden. Hebreeën 11, vers 1 en 2. Nou ja, dat is gewoon Hebreeën 11 eigenlijk. He? Geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Verwacht dus voor de toekomst. En als je het nog niet ziet. Nee, ik wil eerst de tekst volledig citeren. Hebreeën 11, vers 1. Ik zeg het erbij. Ik zoek het niet meer op. Daar heb ik geen tijd voor. Maar ik zeg het erbij, Hebreeën 11 vers 1. Geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en bewijs of zoiets van zaken die men niet of nog niet ziet. En dan leg ik naast Romeinen 8. En indien wij zijn hopen zalig geworden en de hoop die gezien wordt is geen hoop. En indien wij het nog niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Nou, dan ben ik met dit woord. Volgende tekst is dus dan in deze reeks Openbaring 3, vers 10. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt. Ik wil er gewoon zeggen omdat gij gelooft. Dus het klinkt toch weer rond. Gewoon geloof in het algemeen in al wat God gesproken heeft. Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Een bewijs van zaken die men nog niet ziet. En die men het hoopt en niet ziet, Romeinen achternaast. Dan verwachten wij het met leidzaamheid. En dat wil zeggen, leidzaam wil zeggen, dat men geduldig is in het lijden. Maar het lijden vindt niet zijn, lijden van de gelovigen vindt niet zijn hoogtepunt in de grote verdrukking. Omdat degenen die het woord zijn en leidzaamheid bewaard hebben, voor die verdrukking zullen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht enzovoort. Nou, dat is wat er staat. Het woord zijn en leidzaamheid, of mijn leidzaamheid, wat de Heer hier noemt, is dus gewoon het evangelie. En als men het bewaart, dan betekent het dat men daar trouw aan blijft. En dus daarin volhard. En dat is niet niks, want wij zijn er als gelovigen bij elkaar. Pakweg zo'n 1900 jaren en nog iets. Sinds de opstanding van Christus, beter nog sinds de hemelvaart van Christus. Maar kijk die op een paar dagen uiteraard. Maar al die tijd is de Heer niet meer gezien en wij geloven nog steeds in. En er is toen gezegd in Handelingen 1, dat is bijna 2000 jaar geleden dus, van deze Jezus zal al zo wederkomen en wij geloven dat nog. Is dat volhard of niet? Ja, en wij volharden hoe lang? Nou, totdat hij komt. Nou ja, dat is voor ons de opname van de gemeente, maar daar gaat het nou niet om. Rekenen we de gemeenteperiode of bedeling weg, dan is het gewoon, dan volharden wij totdat hij komt, namelijk totdat hij definitief zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, want dat is wat beloofd is. En zolang hij daar nog niet zit, verkeren de gelovigen in die positie van leidzaamheid. Ja, zij wachten erop en ze volharden erin, zijn trouw aan de Heer en aan zijn woord. Trouw aan het getuigenis van Jezus, maar zo heet het in Openbaring. Dus, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, betekent gewoon wie zal geloven, wie gelooft tot aan het einde van de eeuw, zal aan het einde van deze eeuw ook inderdaad het geopenbaarde koninkrijk binnengaan, want dat is zalig worden. En dezelfde uitdrukking kan met hetzelfde gemak op ons van toepassing gebracht worden. Al heet onze tijd dan niet de grote verdrukking, nee. En het heet ook niet de tijd van de openbaring van het koninkrijk, maar dat bestaat er ook niet bij. De gedachte is namelijk dezelfde. Wie volhardt zolang als maar mogelijk is, in de praktijk betekent dat voor de meesten toch gewoon zolang als hij leeft. Omdat zijn eigen einde hier op aarde waarschijnlijk eerder komt dan het einde van de tegenwoordige eeuw. Dat is altijd zo geweest. Ja, misschien nu niet meer, maar dat is altijd zo geweest, hè. Dus wie volhardt tot het einde zal zalig worden. Zalig worden betekent in ons geval ook gewoon het koninkrijk binnengaan. Wie gelooft? en zijn oog gericht had op de Heer, die zou verschijnen, die zijn koninkrijk zou openbaren of zichtbaar maken. Wel, die zal het ook inderdaad ontvangen. Niet op grond van de kracht van het geloof, maar vanwege de kracht van het woord Gods. Want de evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. En zeg het nooit andersom, hè. Geloof is de kracht Gods tot zaligheid door het evangelie of zoiets. Hè? Dat mag je nooit zeggen. Het is niet de kracht van het geloof, het is de kracht van Gods woord. Waarin wij geloven, waardoor die kracht ook inderdaad ons deel wordt. Nou, volharden dus tot het einde inderdaad om behouden te worden, wil gewoon zeggen dat men zou blijven geloven. Dat men niet zou vertragen. Dat men vooruit zou zien naar de vervulling van al Gods belofte. En in Hebreeën 11, waar die dingen over geloof en hoop en dingen die nog niet gezien worden, gezegd worden, daar wordt ons het voorbeeld gegeven van zoveel oud-testamentische geloofshelden, want zo worden ze genoemd, die inderdaad in hun leven hun verwachting gesteld hadden op de Heer, die volhard hebben zolang als maar kon, zolang als mogelijk was, dus zolang als ze leefden, uiteraard. En zij zullen inderdaad zalig worden. Nou, daar gaat het maar om. Dat is helemaal niet zo'n bijzondere gedachte. Al moet er bijgezegd worden dat volharding in deze dingen, in die toekomende 40-jarige bedeling, inderdaad een stuk zwaarder zal zijn dan in onze dagen. Dat moet ik er wel even bij vertellen. En vandaar dan ook dat deze woorden zo sterk zo gezegd worden, want ik geloof niet dat ze ooit zo sterk genoemd worden in de Paulinische brieven. Maar toch ook sterk, dan gaat het ook om trouw in elk geval. Hè? Hè? En om een strijd, dat is hard hoor, een strijd. Zeker wel. Nee, we moeten dat, daarom zeg ik steeds onze tijd. Hè? Dat bedoel ik ook mee, niet alleen onze tijd, maar ook onze plaats ook nog. Want ik weet heel goed dat de gelovigen in de loop der eeuwen heel slecht gehad hebben, ook in Nederland. Waarbij heel wat godsdienstoorlogen zijn uitgevochten. Dat zou je maar overkomen. Ik moet er niet aan denken. Dan waren wij hier vanavond hoogstwaarschijnlijk niet. Maar blij dat ik in dat soort dagen en dat soort omstandigheden niet hoef te leven. En dat we hier deze redelijke vrijheid hebben. Echt vrij zijn we nooit hoor, vergis je me niet. Maar dat is nooit iemand, dat doet er ook niet toe. Maar je kunt er niet spreken van zware tijden, van verdrukking of van volharden. Ik vind het altijd een beetje een groot woord.